door mijn leeftijd heb ik de gemiddelde leeftijd hier behoorlijk opgekrikt. Maar weet u, ik was 27 toen ik radicaal tot bekering kwam. Een Paulusbekering. Het schel viel van mijn ogen en ik ontdekte ineens wie de Heer Jezus is. Voor verloren zondaar. En van het een op het andere moment was ik een verloste zondaar en had ik eeuwig leven. En dat is nu ruim 42 jaar geleden. En eeuwig leven hebben dan 42 jaar erop zitten, dan ben ik toch een jonkie. Dus eigenlijk ben ik ook nog erg jong. Ik mag iets gaan vertellen over de poorten die in Nehemia 3 naar voren komen. Dat zijn de 10. Ik weet niet hoe lang jullie en mijn broeder het met mij uithouden. Maar anders dan komen we wel aan het eind van die 10 poorten. Alleen niet vanmiddag. Ik kan u vertellen dat zelfs de eerste poort, daar komen we nog niet helemaal doorheen. Maar dat moet niet erg zijn. Als u Nehemia 3 leest, en dat moet u op uw gemak maar een keer doen in de loop van de dag. En dat doe je dan gewoon met je vinger erbij. Dan zul je zien dat er 10 poorten aan de orde komen. En zoals dat gaat in het Hebreeuws, die lezen van rechts naar links. Zo gaan wij ook van rechts naar links tegen de klok in richting in rondom de stad Jeruzalem. En het begint met de schaapspoort. En als je het laatste vers leest in Nehemia 3, dan eindigt het ook weer bij de schaapspoort. Ik vind het geweldig dat dit de eerste keer is dat ik hier ben, precies omstreeks kersttijd. Want het onderwerp vanmiddag, dat gaat daar eigenlijk ook wel een beetje over. Het plan van het lam. Dus we gaan gewoon in de loop van de tijd, als de Heer dat geeft, want ik had eerlijk gezegd al verwacht dat ik de bazuin had gehoord. En ik samen met al mijn broeders en zusters, ook degenen die in Christus ontslapen zijn, de Heer al zoef tegemoet was gegaan. Een beetje teleurstelling was het wel dit jaar voor me met de dag van het bazuinfeest op Rosh Hashanah, Joodse Nieuwsdag. De dag van de bazuinklank, dat ik de bazuin toen niet hoorde. Het jaar daarvoor had ik dat ook al. De Heere is langmoedig jegens u, staat er in de tweede Petrusbrief, is langmoedig jegens u, jegens ons, niet willende dat enige verloren gaat. Zo staat het er. Hij is niet geduldig voor de ongelovigen dat hij nog uitstelt in leven komt, maar hij is langmoedig, geduldig jegens u, jegens ons. Want hij wil niet dat onze gebeden die we opgezonden hebben voor ongelovigen, familieleden misschien, je buurvrouw, dat die mensen verloren gaan, dat die gebeden niet verhoord zouden worden. En als je het zo een beetje ziet dat de wederkomst er nog niet is, kan je toch wel een beetje hebben. Want op rekening, je wilt toch graag dat je gebed verhoord wordt. Misschien heb je helemaal niemand op je hart waar je voor bidt. Een ongelovige die behouden wordt. Maar gezien deze omgeving hebben jullie dat wel. Dat er op jullie gebedslijstje wel personen staat waar je bewogen mee bent. En niet wilt dat die verloren zouden gaan. Nou, de Heer is geduldig jegens ons, daarom blijft hij nog even weg. Maar net als in de tijd van, dan moet ik uitkijken dat ik mijn ooit aan mijn onderwerp toekom. Net als in de tijd voor de zondvloed, toen leefde Methusalem. Dat was de zoon van Henoch. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. En Henoch had verteld wat er zou gaan gebeuren. God zou komen met zijn oordelen. En dat had hij gelijk maar een beetje aangeduid in de naam van zijn zoon Methusalem. Als hij sterft, komt het, tegen die naam. Als hij sterft, komt het. Hij werd de oudste man van heel de wereld, 969 jaar. Maar het kwam wel een keer. Want in het jaar dat Methusalem stierf, kwam de zondvloed. En werden alle mensen verdorven. Zo komt ook de Heer terug. Absoluut. En we houden rekening mee dat het zelfs vandaag zou kunnen. Ik hoop dat het er een beetje uitziet, want dat geeft gelijk een beetje aan waar uw geestelijk staat. Die de Heere verwachten, punt een nieuwe kracht staat. Voor de bejaarden geldt dat, voor mij. Punt een nieuwe kracht. Het is echt waar, als je de Heer verwacht, dan word je van binnen vernieuwd. En dan kan je enthousiast zijn. Ik kan enthousiast zijn voor de heer Jezus. Ik sla misschien wel eens een beetje door. Ik heb liever dat je doorslaat als over de heer Jezus gaat, dan dat je als een saaie klomp vlees op je stoel zit en dat die naam je niets doet. Want de heer Jezus, daar moet je warm voor dan. En dat hoop ik dat er ook vanmiddag uit zal komen met het plan van het Lam. De staat toen maakte, ik lees uit de NBG-vertaling. Ik ben opgevoed met de Statenvertaling. Heb ik jarenlang ingelezen. Alles onderstreept. En toen kwam er een zuster naar me toe. Ze vaak zusters die dat doen. Hè. Die zei, broeder, de jeugd begrijpt die oude taal niet meer. Je zou misschien uit de NBG willen lezen. Dan had ik even over na moeten denken. Want dat vond natuurlijk een hele lichte vertaling. Dat vond me niks. Maar ik ben er toch op overgestapt, op de NBG. En intussen spreek ik al 30 jaar uit de NBG, onderstreept, ken de tekst uit mijn hoofd. En ik kan het niet meer opbrengen en ik wil het ook niet meer om een andere vertaling te pakken. Want ik weet nu dat rechts bovenaan staat er een woord dat ik kan vinden. En om een nieuwe te gaan pakken, ik denk dat het natuurlijk voor de duivel is. Want je hebt je Bijbel je eigen gemaakt, je hebt erin onderstreept, je weet wat er is. En als je met een andere begint, moet je met nul beginnen. Nou, dan beginnen ze niet aan. Dus vandaar de NBG. Dat wil niet zeggen dat ik dat het beste vind. Maar ik ben ermee vertrouwd geraakt. Daar staat, toen maakte de hoge priester Eliasib zich gereed. Ik ben in Nehemia 3 vers 1. Zich gereed met zijn broeders de priesters. En ze herbouwden de schaapspoort. Dat was de hoge priester. En met de priesters. Die andere poorten, daar kom je de hoge priester aan te pas. Ook de priesters niet. Die andere nemen. Alleen bij de schaapspoort komt de hoge priester Eliasib. Als je de Bijbel onderzoekt, is het altijd heel belangrijk om te kijken wat de namen betekenen. Die staan er in het Hebreeuws. Ik heb het een beetje vertaald als Nederlands. Maar die hebben natuurlijk een betekenis. En elke naam in de Bijbel heeft een betekenis. Als je dat omzet, vertaald in het Nederlands, dan wordt er iets weergegeven. Eliasib betekent God zal terugbrengen. God zal terugbrengen. Staat er niet voor niks. We komen dat vanmiddag nog wel tegen. Dat God terugbrengt. En hij bouwt dan met de priesters. En zij heiligde haar, zonder haar af. En bracht de deuren aan. En ze heiligde haar. En daar beneden de Mea-toren en de Genanel-toren. Mea betekent 100. Als je in Jeruzalem loopt, hebben we dat al een paar gezien. Als je in Jeruzalem loopt en je komt in de wijk Mea Shearim, de meest orthodoxe wijk van Israël en van Jeruzalem, en dat betekent Mea Shearim 100 poorten. En als je door Mea Shearim loopt, dan zul je er geen 100 meer aantreffen, maar er staan heel veel poorten en er staat op een grote plakkaten dat de dames netjes gekleed moeten zijn, de heren ook, maar die ook al netjes gekleed altijd. En dan mag je daarin, dan mag je dus in de kern van dat dorp komen met die pijpenkrullen en met die steile gezichten. En als dame die vreemd opkijken dat er op een gegeven moment een man zo staat, dan denk je, oh, die man is dat zeker te bidden. Nee, die wacht even tot de dame voorbij gelopen is, want dan hoeft hij niet te kijken dat er een dame langskomt. Want stel je voor dat die verleid wordt vanuit zijn binnenste. Ja, zo gaat dat. Nee, ja, betekent 100. Ik zeg het nu maar vast, want dan vergeet ik het straks. En misschien begrijpt u nu ook een beetje dat we gelezen hebben die twee gelijkenissen over die 100 schapen. Je ziet zo ineens zien voor je komen. 100 schapen, schaapspoort, Mea en dan Mea toren. En Genanel betekent God is genadig. God is genadig. Dat leren we ook bij de schaapspoort, dat God genadig. Goed, ik heb 3 gedeeltes doorgegeven om te lezen, maar het is mijn gewoonte altijd om door heel de Bijbel heen te gaan. Ik had ook een paar andere gedeeltes kunnen pakken, maar ik dacht, nou, ze willen wat er deze hebben, dus laat ik daar maar mee beginnen. En het plan van het Lam. Een indrukwekkend plan van God. Dat begon al voor de zondeval. Dat plan was al gemaakt nog voor de grondlegging der wereld. En ik sla daar één tekst bij op, Efeze 1 vers 4. Efeze 1 vers 4. Ik vind het heerlijk om in een ongedwongen groep bij elkaar te zijn. Ik behoor toch in één club, dan weet je dat vast. Ik behoor alleen tot het lichaam van Christus. En wie de Heer Jezus toebehoort, behoort ook daartoe. Is een lid van het lichaam van Christus. Van een andere club ben ik een lid. Heerlijk. Ik mag alleen maar stellen onder het woord van God en onder de leiding van Gods geest. En de Heer Jezus is mijn Heer. Mijn verlosser is mijn Heer. Daar staat in Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Wij zijn in het uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat schrijft Paulus aan de gelovigen. Waar heb je niet hebben over een uitverkiezing? God die wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkenning de waarheid komen. Maar als je dan behouden bent. En je kijkt even achterom waar je vandaan komt. Dan mag je zeggen, ah, God heeft mij uitverkoren. Omdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor zijn aangezicht. Hij heeft mij uitverkoren om het beeld van de Heer Jezus te worden. Een geweldige troost en een geweldige bemoediging voor al Gods kinderen. En degene, ja, ik ken u niet, dus ik kan gewoon meer zeggen dan wanneer ik u wel zou kennen. Als u de Heer Jezus niet kent, of u bent hem wel, maar dat wil niet zeggen dat je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven. Daar hoef je niet oud voor te worden. Het is veel beter om dat jong te doen, dat je hart aan de Heer Jezus geeft. Dan mag je weten dat God wil dat iedereen behouden wordt. Zo simpel is het. Alleen de mensen willen niet, velen niet. Maar God wil dat iedereen behouden wordt. En hoe geef je nou je hart aan de Heer? Ik heb dat vroeger nooit gehoord, weet je dat? Ik was een vrome kerkganger. Gemiddeld 3 keer in de week. 2 keer in de gereformeerde bond. En zoende s'avonds in de zwarte kousenkerk. En ik wist niet hoe dat ik bekeerd moest worden. Ja, je moest bekeerd worden, je moest bidden op een nieuw hart. Ja, dat deed ik elke dag, bidden op een nieuw hart. Maar wat hield dat nou in? Later heb ik het ontdekt. Als iemand nou zijn of haar hart weer aan Jezus wil geven. Dan ga je gewoon met diegene naar de Heer Jezus toe. En waar is de Heer Jezus? Nou, vanmiddag zijn wij in zijn naam hier bijeen. En hij zegt zelf in de Bijbel, dat heeft hij zelf gezegd. Waar de 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden van hen. Nee, we zien hem niet, maar hij is er wel. En als iemand nou zich aan de Heer Jezus wil toevertrouwen, heel eenvoudig. Je knielt neer. En je gaat met hem praten. Zoals ik nou met jullie praat. Zeg, Heer Jezus, als u mijn redder niet bent, dan ben ik verloren. Als u niet mijn verlosser wordt, dan ga ik naar de eeuwige rampzaligheid. Hoe weten we dat? Nou, dat staat in de Bijbel. Heel eenvoudig. Dat is de enige plek waar dat staat. En diep in je hart weet je toch ook. Dat als je geen verlosser hebt, dat je dan verloren bent. En dan ga je heel eenvoudig, dan buig je knieën, zeg Heer Jezus. U kent mij. U bent. En zonder u ben ik verloren. Zonder u ga ik naar de rampzaligheid. Omdat de Bijbel dat zegt. De Bijbel zegt dat ik niet deug. Of ik het nou voel of niet, dat maakt niet uit. Maar u heeft mij getekend, Romeinen 3 bijvoorbeeld, dat ik niet deug. Die ben ik in Jezus. En u heeft gezegd dat een ieder die in u gelooft, heeft eeuwig leven. En dan spreek je heel simpel uit. Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij naar de wereld gekomen bent. Ik geloof dat u voor mij op het kruis van Golgotha gestorven bent. Om het met God te verzoenen. Met een rechtvaardig God te verzoenen. Ik geloof dat. Dat zegt de Bijbel dat u dat gedaan hebt. En ik geloof, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de doden. En dat had ook een functie. Dat u ons rechtvaardig kon verklaren bij zijn Vader. En dat er een mogelijkheid was door zijn opstanding uit de doden, dat we uit God geboren konden worden. De Heer Jezus, begrijpen doe ik het allemaal niet. Maar geloof het. Ik voel het ook niet. Dan zegt de Heer Jezus, het gaat niet om je gevoel. Het gaat om tijd geloofd. Geloof je dat ik in jouw plaats gestorven ben, dat dat nodig was? Ja, misschien zit u wel, ik vind het helemaal niet nodig dat ik een woordstuk krijg. Ik vind het wel best. Ja, dan. Dan zou je ook niet roepen om een verlosser. Want je gaat alleen om een verlosser roepen als je in nood bent. Maar als je in nood bent, dan mag je geloven dat hij op het moment dat je hart en leven aan hem geeft, dat hij in je hart komt. Ik heb ooit eens een leerling gehad, dus een jaren geleden dat kom is een leerling bij me gehad. Hij zei, meneer, ik zou behouden willen worden. Ik voel me diep ongelukkig. Wat moet ik doen om behouden te worden? Hij zei, ga nou naar huis, ik ben ziek. Ik zei, joh, als je iets opgeknapt bent, maakt niet uit of hij ziek is of en dan thuis komt, zoek eens een stil plekje, joh. En niemand is. Ga gewoon naar de zolder even. En buit je knieën. En geef je hart je hele leven aan de Heer Jezus. Je zegt bij hem, meneer Jezus, ik ben. Kom in mijn hart, Jezus. Zonder u durf ik niet, kan ik niet en wil ik niet. De andere morgen kwam hij bij me terug. Hij zei, meneer, ik heb het 5 keer gedaan gisteren. Maar ik voelde niks. Ik zei, joh, 4 keer waren overbodig. Dat is niet erg. De Heer heeft hem niet omdat je het een paar keer extra gedaan hebt. Maar bij de eerste keer kwam die al in je leven binnen. Dan kan je gewoon simpel geloven. Wie niet? Zijn moeder heeft mij later verboden nog ooit met hem over het evangelie gesproken. Zeg mevrouw, deze dag erop. Zeg mevrouw, u bent 24 uur te laat. Want uw zoon heeft er zijn hart en leven aan de Heer Jezus gegeven. Ik heb ook niet meer met die jongen erover gesproken, want ja, de Heer doet de rest nog. Dan heeft hij mij niet voor nodig verder. Zo simpel is het en zo moeilijk is het. Je moet buigen. En God had dat plan in de hemel al klaar liggen. Dat verlossingsplan, dat plan van het Lam. Want God die wist het in zijn alwetendheid. Dat de mens, dat Adam en Eva zouden zondigen tegen hem. Zouden opstand tegen hem, dat wist. Had hij dat kunnen verhinderen? Natuurlijk. Waarom heeft God dat niet gedaan? Nou, omdat God een veel hoger plan had. Stel je voor dat Adam en Eva niet gezondigd hadden. Hadden we altijd op de aarde moeten blijven. Dat was ook best wel mooi geweest, hoor. Met die 4 rivieren erin. Best wel aardig. Maar dan was de hemel leeg gebleven. Maar God wil zijn hemel ook vol hebben. En de hemel is heel wat mooier dan de aarde. Hoe mooi de aarde ook zou zijn. De hemel, de plek waar God woonde, van eeuwigheid. En woont tot in eeuwigheid. God die wilde dat zijn hemel ook vol zouden worden. Adam moest 1 ding niet doen, 1 vlokje. 1 ding mochten ze niet doen om eeuwig leven te houden. Niet eten van die ene boom. Er stonden 10 bomen en die ene boom van kennis van goed en kwaad mochten ze niet vereten. Die niet. U heeft, ik zie hier ouders zitten, die hebben kinderen. Als hij wil, uw kinderen wil verleiden tot zonde, moet je ze een bakje geven. Maar zeggen, denk erom, je mag er niet aankomen. Staat wel in de ijskast, maar je mag er niet aankomen. Nou, durf je te garanderen dat als je een halve middag weg bent, dat het gebakje voor die kinderen steeds groter wordt. Zo'n zet met zo'n heerlijke slagroompunt of wat dan ook. Joh, mag niet. En natuurlijk wil je het ook niet, maar je kijkt wel even in de koelkast hoe groot dat is. En de tweede keer kijk je weer, is het nog groter geworden. Nou, dan wil ik te alarmeren. Wij zijn zoveel beter als Adam en Eva, weet je dat? Wij hadden ook van die boom gegeven. 1 boom niet. Als ze daar niet van aten, hadden ze eeuwig leven gehouden. Wij moeten 1 ding doen om eeuwig leven te krijgen. Slechts 1 ding doen om eeuwig leven te krijgen. Geloven in de Heer Jezus. Geloven dat er iemand in onze plaats de dood is ingegaan. En voor ons weer is levend geworden. En voor ons naar de hemel is gegaan. Geloven in de Heer Jezus Christus. Dan krijg je eeuwig leven. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, staat er in de schrift. Dat heeft u zelf gezegd. Johannes, de Evangelie. Het plan van het Lam. Had God klaar liggen al voor de grondlegging der wereld. Want God had zijn schepsel. En dat plan heeft hij in de loop van de eeuwen uitgewerkt op de aarde. En dat begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hadden, toen voelden ze het. God had het gezegd, een dagen dat je daarvan eet, zal je de dood sterven. Ja, wisten zij veel wat dat betekende. Maar op het moment dat Adam van de vrucht at die Eva hem aanbood, Eva werd verleid. En Adam bracht de zonde in de wereld. Ja, vrouwen laten zich verleiden, maar door de man is de vloek over de aarde gekomen. Dat was Adam. Toen voelden ze gelijk dat ze wat dood gegaan was bij. Dat was, ze gingen geestelijk dood. De dagen dat je daar van eentje ontgaat de doopster, ze gingen geestelijk dood. Ze ontdekten ineens dat er geen relatie meer was met de Heere God, de schepper van hemel en aarde. En ze ontdekten dat ze zich voor elkaar gingen schamen. En het eerste wat ze gingen doen, ze stonden daar bij een vijgenboom en ze plukten daar vijgenbladeren en ze maakten zich daar schorten voor. Schorten. Maar wat ging God doen? En we lezen dat in Genesis 3 vers 21. Genesis 3 vers 21. Ik merk wel vanzelf aan jullie of dat genoeg vindt, dan stop ik gewoon. En anders ga ik gewoon door, tot het onderwerp klaar is. Dat komt allemaal wel goed. Daar staat in vers 21. Toen Adam en Eva daar stonden met hun vijgenbladeren. En de Heere God maakte voor de mensen, voor zijn vrouw, klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. Het gaat over het plan van het Lam. En toen Adam en Eva daar stonden en God hen zag, toen slachtte die een beest. En met het vel van die beest ging die Adam en Eva bekleden. Maar het was niet zomaar een beest. Want het gaat over het plan van het Lam. Hij slachtte een schaap. En hij bekleedde Adam en Eva met schapenvacht. En toen hij van de hemel naar beneden keek, zag hij twee schapen lopen. Toen hij naar Adam en Eva keek. Twee schapen. Want in het plan van het Lam was besloten dat er een lam zou komen naar de aarde. Dat de zonde der wereld zou wegdragen. Het Lam Gods. Johannes 1 vers 29, de Heer Jezus Christus, die zou plaatsvervangend gaan voor die mensen, daarom moest God daar schapen zien lopen. Niet veel later gebeurde er iets verschrikkelijks in het gezin van Adam en Eva. Kain die was op zijn manier een godsdienstig mens. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Kain wilde een offer gaan brengen, maar het was echt een landmens. Dus die kwam het veldvruchten, kwam die aanzetten, bouwde van een hoeveelheid stenen een soort tafel, legde daar wat takken op, stak het in de brand en legde daar de veldvruchten op. Rook ging naar boven, werd er niks. En wat lezen we van Abel, zijn broer, daar staat in vers 4 van hoofdstuk 4 Genesis, Genesis 4 vers 4, ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen. Van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Wat deed Abel? Hij begreep het niet. God had het kennelijk Adam en Eva ook duidelijk gemaakt. Hij ging naar de eerstelingen van zijn schapen. En hij pakte een schaap. En hij slachtte dat schaap op die gemaakte stenen tafel. En het was voor God welgevallen. God gaf er acht op. Want dat paste in het plan van het Lam. Dan gaan wij 2000 jaar verder. En we komen bij Abraham terecht. Genesis 22. Genesis 22. We kennen die geschiedenis wel. Adam kreeg op een gegeven moment, of de Abraham kreeg op een gegeven moment, van God het bevel om zijn enige zoon, Isaac, mee te nemen naar een van de bergen van Moria, bij Jeruzalem, om hem daar te offeren. En je ziet ze zo gaan, die twee. God de Vader en God de Zoon, uitgebeeld door Abraham en Isaac. En ik denk, omdat het een beeld is van God de Vader en van God de Zoon, dat Isaac net zo oud geweest is als de Heer Jezus toen hij gekruisigd werd. En de Heer Jezus gekruisigd was hij zo 36, 37 jaar. En ik denk dat Isaac hier ook 36 of 37 jaar oud was. En dan gaan ze samen. En dan staat er in vers 6 van hoofdstuk 22. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac. We kennen de geschiedenis van Paasfeest. De kruisiging. De dwarsbalk van het kruis werd op Jezus gelegd. Hij moest zelf het hout dragen. Hier komt Isaac naar voren. En die moest het hout voor dat brandoffer dragen. En Abraham zelf? 6, tweede deel, nam vuur en een mes met zich mee. Zo gingen die beiden samen. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Abraham is 135 jaar oud en Isaac zo'n jaar of 36. De jongen, de zoon, houdt op zijn rug en Abraham vuur en het mes. En wat moet er door Abraham heen gegaan zijn? Wat moet er door God de Vader heen gegaan zijn toen zijn zoon op weg was naar Golgotha? Ouders onder ons die weten er iets van. Als hun kinderen pijn lijden, dan hebben de moeders en de vaders het soms nog moeilijker. Want zij lijden zo extra mee. Ze hebben zich helemaal één gemaakt met hun kinderen. Nou, hoe des te meer was men bij God de Vader en Abraham. En dan lopen ze verder. En toen, vers 7, toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En deze zei, wie ben ik mijn zoon? En die zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Er staat in onze Bijbel een komma, maar in het Hebreeuws staan geen leestekens, dus die kan je ook een dubbele punt invullen. Mijn zoon. En toen Isaac dat hoorde, wist hij het. Het kost mij het leven. Ik moet als een brandoffer daar liggen. En toen ging Isaac. Jij zou kunnen zeggen, menselijk gesproken had hij zijn oude vader van 135 jaar zo even die berg afgeduwd. Hij, een man in de kracht van zijn leven. Maar wat zien we, Isaac ondergaat het vrijwillig. Hij gaat op het altaar zitten en zijn vader legt hem liefdevol, legt hem op het altaar. Het staat toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikt dat hout, bond zijn zoon Isaac en legt hem op het altaar bovenop het hout. Liefdevol. Zijn laatste liefdevolle handeling naar zijn zoon toe, alvorens hem de keel door te snijden. En dan het geweldige wonder wanneer Abraham in gehoorzaamheid, dat moet voor die man wel geweest zijn, in gehoorzaamheid het mes optilt om het door zijn zoon heen te steken. En dan grijpt God in. En dan zien wij daar een lam, een schaap ten brandoffer zien wij in zijn plaats komen. Dat staat in vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en dan zag hij een ram achter zich. Een mannelijk schaapstad. Met zijn horens verward in de struik gewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten slachtoffer in plaats van zijn zoon. Daar liet God het plan van zijn van het lam zien in dat offer van Abraham en Isaac. Zo zou het gaan gebeuren. En steeds gaat God iets openbaren door de loop van de tijd heen hoe het plan van het lam eruit ziet. Later moesten de Israëlieten op de laatste dag dat ze in Egypte waren een lam slachten. Ze hadden het 4 dagen van tevoren al moeten afzonderen. En toen had God gezegd, strijk nou het bloed van het lam aan de deurstijlen aan de bovenborst. Want doe je dat niet, dan zullen alle eerstgeborene kinderen, alle eerstgeborenen zullen gedood worden. Hier zitten veel jongelui. Misschien een van jullie van het gezin is de oudste in het gezin. Dat is de eerstgeborene. En kan je dat voorstellen, die mensen, die Joden, die woonden daar, die Israëlieten in hun huis. En God had gezegd, nou moeten jullie vandaag aan de deur stijlen, de buitendeur, stijlen en bovendoor moet je het bloed van het lam strijken. Zodat het goed kan zien. Kan je je voorstellen, die eerstgeborene in elk gezin, gevraagd hebben, pa, heb je het wel echt gedaan? Ben je het niet vergeten? Heb je het wel op de goede plek gezet? Want als dat niet gebeurd is, dan zit ik vanavond niet achter het bloed. Ben ik niet beschermd en ben ik morgen dood. En misschien zijn die kinderen wel 10 keer op die dag buiten wezen kijken of dat echt waar was. Want alleen achter het bloed van het lam was veiligheid. Weer een stukje van het plan van het lam werd geopenbaard door God daar op die eerste, bij dat eerste paasgaan in Egypte. Daarna, door de eeuwen heen, zijn er duizenden liter schapenbloed zijn er geofferd, gestort. Dat gebeurde in de tabernakel. Dat gebeurde in de tempel van Salomo. In de tempel van Ezra in de tijd. In de tempel van Herodes in de tijd van de heer Jezus. En een van mijn eigen nadigheden, ik heb er wel wat aan mijn vrouw, het liever niet. Maar is dat ik altijd iets na ga rekenen of ga proberen. En ik heb uitgerekend hoe een schapenbloed er is gevloeid. In die eeuwen dat er geofferd werd voor de geboorte van de heer Jezus. Nou, ik zit er natuurlijk wel een paar liter naast. Maar u kunt er wel ongeveer zeker van zijn. Dat vanuit de uittocht van Egypte tot de geboorte van de heer Jezus, zo ongeveer 750 miljoen liter schapenbloed is gevloeid. 750 miljoen liter. Een schaap heeft 3 liter bloed. Weet je dat ook weer? 3 liter. In een koe, in een stier zit 15 liter bloed. Dat is meer. Dus 3 liter. 750. Om een beetje een indruk te geven hoe groot, denk aan een vijver van 500 meter lang, 500 meter breed en 3 meter diep. Zoveel bloed heeft er gevloeid. Alleen al bij de inwijding van de tempel door Salomo moesten er 120.000 stuks klein vee worden geslacht. Schapen en geiten. Gigantisch. En dat bloed dat stroomde dan op het tempelplein. Een abattoir is er niks bij. Zoveel bloed stroomde daar over dat tempelplein. En elke dag dan werd het koperen wasvat met de knop opengedraaid. En dan liep dat water uit de koperen wasvat over het tempelplein. En die smaak dat hele tempelplein weer schoon van bloed. En waar liep dat bloed allemaal naartoe? Dat liep die tempelberg af en kwam in het Kidron-dal. Degene die in Israël geweest zijn, die weten wel ongeveer waar het ligt. Dat ligt tussen de tempelberg en de olijfberg. En dat Kidron-dal, de Kidron, de beek Kidron, die komt uiteindelijk uit in de Dode Zee. En al dat bloed dat kwam daar in de Kidron terecht. Nou, er was niet zoveel water toen, dat is vaak droog in Israël. En dat bloed dat zakte dan in de bodem. En dat werd bloedaarde. En die bloedaarden die werden door boeren afgegraven en gebruikt bij de wijngaard. Snap je dit wel een beetje? Johannes 15 vers 1, ik ben de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Het bloed van het lam heeft alles te maken ook met ons vrucht dragen. Dat bloed, die bloedaarde afgegraven en kwam dan bij de wijnstok terecht. En toen kwam de volheid van de tijd. Galaten 4 vers 4 en 5, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te komen. Omdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Nou weet ik niet hoe laat ik begonnen ben.
Ik ook niet, hoe laat is het nu?
Het is nu 3:10.
Ja, voor de kinderen nog maar niet te lang.
Niet te lang meer.
We waren gewoon.
Zo is het. Ja. Toen kwam de volheid van de tijd. Het moment dat de heer Jezus geboren werd. En helaas voor jullie, dat was niet op 25 december. Daar kan ik ook niks aan doen, maar weet u, de herders die hielden de nachtwacht over hun kudde in het open veld. In de regentijd liepen er geen schapen in het open veld. En de regentijd begon in eind oktober. En die ging door tot het nieuwe jaar. De schapen liepen daar toen niet. Als je de geboortedatum van Johannes de Doper uitrekent, en dat kunnen we, en dan zou je erachter komen dat Johannes de Doper geboren werd met een Poerimfeest. Lees het eerste deel met naam van de lofzang van Zacharia. Het Poerimfeest dat hield in de verlossing van de Joden in de tijd van Esther. Je weet het wel. En Johannes de Doper met zijn lofzang, die refereert daarnaar. En de heer Jezus werd een half jaar later dan Johannes de Doper geboren met het Loofhuttenfeest. Daarom staat er ook in Johannes 1 vers 14 dat hij onder ons getabernakeld heeft. in Loofhutten gezeten. En de verheerlijking op de berg, het eerste wat Petrus riep, laat ons Loofhutten bouwen. Dat was ook een verjaardag, Loofhuttenfeest. Maakt niet zoveel uit, maar dan weet u dat in ieder geval. Dat u iets minder uitbundig op de 25 december, u mag het gewoon elke dag van uw leven weten dat de Heer Jezus geboren is. Want zonder zijn geboorte had er geen kruising plaatsgevonden en geen opstanding en geen verheerlijking. Hij werd geboren en dat wordt beschreven zo mooi, dat hebben we de afgelopen dagen beleefd in Lucas 2. Dan ga ik niet er iets over doen, maar wel iets te pakken. Maria was in verwachting. En zij wist van wie. De Heer Jezus zou uit haar geboren worden. De engel had het gezegd. En Jozef had het gehoord. Beide woonden ze in Nazareth. Je kan je afvragen, waarom woonde die Jozef in Nazareth? Ja, daar had hij Maria ontmoet. Maar wat had Jozef in Nazareth te zoeken? Zijn erfdeel lag namelijk in Bethlehem. Daar hoorde hij thuis, want hij was uit het geslacht van David. En de erfenis van David lag in Bethlehem. Daar had Jozef moeten zijn. Maar God wilde dat hij trouwde met Maria. Ja, zo gaat dat. God die plant dat zo mooi. En toen was Maria in verwachting geraakt. Van Yeshua. Zo zou ze moeten noemen. Yeshua, God verlost. Want ze wisten het aan de hand van Micha 5 vers 1. Van en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen die het heerser zal zijn over Israël. Hij zou niet in Nazareth geboren kunnen worden. Hij moest in Bethlehem, Ephrata, in Bethlehem geboren worden. 100 kilometer meer ten zuiden van Nazareth. En dat was het dan in verwachting. 280 dagen duurt zo'n beetje in verwachtingstijd. En elke dag verder was er één dag dichterbij bij die bevalling. Maar je woont daar toch maar in Nazareth. En hoe kom je in Bethlehem? Ja, Londen is niet zo eenvoudig. We pakken even de auto, je bent er zo. Maar toen was het even anders. En waar moesten ze zijn? Weet je. Wij hebben zo'n machtige God, weet u dat? Ik hoop dat u er iets van kent in uw leven, van die hemelse regisseur. Die elk detail van uw leven, van mijn leven kent. Die al 2 jaar van tevoren iets misschien in werking gesteld heeft voor een ontmoeting die vandaag plaatsvindt. Dat weten wij vaak niet. Soms ineens zie je iets van dat machtige plan. En die God die kan alles bewerken om iets te laten gebeuren. En wat deed God in die tijd? Voor de geboorte van één kind zette hij die hele wereld op zijn kop. Hij liet in het hoofd van keizer Augustus opkomen om al zijn onderdanen te laten inschrijven in de plaats waar hun erfdeel lag. Dat bedacht God. En heel de wereld kwam in volksverhuizing. Ze moesten allemaal die mensen, de onderdanen van het Romeinse Rijk, moesten ze naar de plek waar hun erfdeel was. Ook Jozef. En u kunt zich voorstellen dat Jozef en wij de Heer gedankt hebben. Maar heren, dat hadden we niet gedacht. Dat hij het zo zou regelen dat wij in Bethlehem Ephrata terecht zouden komen. Dat heeft u geprofiteerd dat het daar zou moeten. En u zet heel de wereld op zijn kop voor de geboorte van Yeshua, dat ene kind. Zo'n God hebben wij, weet u dat? Die kan heel uw omgeving in de war sturen om te bereiken dat u met iemand in aanraking komt. We hebben zo'n machtige Heer. We hebben machtige ontmoetingen gehad in Israël. Mevrouw Licha nog eens een keer in Israël. Dat is de mooiste plek van de aarde. Die heeft God uitverkoren om te wonen. Dan voel ik me ook echt thuis. En de wonderlijkste ontmoetingen hebben we daar beleefd met mensen uit Nederland. En die ontmoeten we op de Sionsberg of op de Olijfberg. Op het juiste moment. De hemelse regisseur, daar kan je nooit te gering van denken. En dan gaan we naar Jozef en Maria. Naar Bethlehem Ephrata. Ja, dat was niet zomaar een plan, want God had een plan van het lam. Weet je waar alle schapen gefokt werden voor de tempeldienst in Jeruzalem? In de velden van Bethlehem Ephrata. Door de eeuwen heen waren er duizenden schapen daar gefokt. Want mensen uit Galilea, die wilden offeren op het tempelplein van Jeruzalem. Ja, die namen niet zo'n schaap mee uit Galilea. Die kochten dat daar. En die waren geteeld, gefokt, hoe heet je dat? in de velden van Efrata. Bethlehem, Efrata. Het plan van het Lam hield in dat het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Geboren zou worden tussen die schapen daar. Nee, niet in een herberg. Dan worden die schapen geboren in een herberg. Die worden geboren waar de schapen geboren worden. Maar, ik zei het al, het was in die tijd de regentijd. En in die tijd werden er niet zoveel schapen geboren. En niet in het open veld. Normaal werden daar schapen geboren in het open veld. Alleen als er moeilijke bevallingen waren. Als er schapen waren, dan zagen die herders dan. De meeste schapen die kregen een lam in het open veld. Maar er waren erbij, dachten die herders van, is niet verantwoord om dat in het open veld te laten doen. En daar was een speciale plek voor. De lammerstal. De lammerstal. Daar vonden alle moeilijke beschapen bevallingen plaats. Nee, er stonden geen koeien en ezels in die stal. Dat was helemaal niet aan de orde. Er waren altijd alleen beschapen, als het ware. Nu niet. En het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Het zou de moeilijkste bevalling zijn van heel de tijd. God werd als mens geboren. En dat gebeurde in die nacht. In die lammerstal. En alle herders wisten het. Toen de engel het zei. Gij zult een kind te vinden. Liggende in doeken gewonden. En liggende, en daar zegt de Statenvertaling goed. Liggende in de kribben. Niet in een kribben. Dat staan alle andere vertalen. Maar in de grondtekst staat in de kribben. Wisten ze gelijk wat was. Want in elk huis in Bethlehem was een kribben. Zonder elk huis had dat. Maar ze wisten die ene plek waar de kribben was. In de lammerstal. En daar gingen ze. Daar werd de zoon des mensen geboren. En die Heer. Och, geweldig. Ik stop er nu mee. Ik rond het nu af. Ik kom erachter dat ik misschien naar deel 7 nog in de schaapspoort zit. Maar dat maakt niet uit. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, is onze redder. En ik hoop nogmaals dat het uw alle redder is. Want ben je daar rijk? Dan heb je een Heer die we straks zullen zien in de hemel. Het lam staande als geslacht. Openbaring 5. Lam staande als geslacht. En we zullen voor hem neervallen dan. Misschien wel heel binnenkort, letterlijk. Maar we voor hem neer in aanbidden. En we gaan hem eren en aanbidden om wie hij is. Oh Heer Jezus, wat heeft u mijn leven rijk gemaakt op de aarde. En wat mocht ik aan uw hand wandelen. U hield me vast. Die Heer, die wens ik u alle toe, ook als we het halen voor 2016. Dat je aan zijn zij mag wandelen. Hand in hand met Jezus. In het besef dat hij je vasthoudt. Op weg naar huis. Op weg naar de plek waar God woont. Op weg naar de plek waar de Heer Jezus zit op de rechterhand van zijn vader. En nogmaals, dan zullen we gezamenlijk voor hem neerknielen in diepe aanbidding. Het lam dat ook mijn zonde weggedragen heeft. Het lam dat toekomt. Alle lof, eer en aanbidding. Amen.